Hi, ik ben Stephanie van Wijk. Net als jaarlijks ruim 150.000 Nederlanders verhuisde ik in 2021 naar het buitenland, Duitsland om precies te zijn. In deze podcast spreek ik met andere Nederlanders die ook hun koffers pakten. Wil je geen verhalen missen? Volg ons in je favoriete podcast-app en neem een kijkje op onze Instagram-pagina, podcast.koffersgepakt. In 2008 ging Bianca voor het eerst naar Japan. En ze wist het meteen. Hier wil ik ooit wonen. In haar in oktober vorig jaar uitgekomen boek, Deze autist ging naar Japan, vertelt ze over haar verhuizing naar de andere kant van de wereld. We bespreken het vinden van haar ikigai, de ongeschreven sociale regels van het land, het leren van de taal en natuurlijk haar boek. Want in hoeverre is Tokio voor haar als autistische vrouw een fijne stad om te wonen?
Bianca.
Hi Bianca, met Stephanie. Hoi. Je zit in het mooie Japan. Ik ben er nog nooit geweest, dus wat zeg ik. Maar het ziet er altijd prachtig uit. En het lijkt ook flink gepromoot te worden op social media. Ik zie zoveel video's van, kom naar Japan, want we hebben dit. En kan Japan nog beter? Dus ik ben heel benieuwd hoe dat nu is om er echt te wonen. Of dat echt zo is.
Ja, ze hebben natuurlijk wel even een rebound nodig na de afgelopen paar jaar dat ze gewoon helemaal dicht waren.
Ja, dat is ook zo. Dan moeten ze even aan hun imago misschien ook werken. Dat ze daar veel flink geld doen. Zouden ze dat doen van de regering? Dat ze daar geld in pompen?
Absoluut.
Echt in,
ja? Absoluut. Daar zijn al die YouTubers die de hele tijd het land rond aan het reizen zijn met hun grote kanalen. Die worden heel vaak uitgenodigd door de overheid om ergens iets te komen maken.
Oh wauw, ik ben helemaal van.
Ze hebben toch gewoon zo'n toerisme promotiebureau van de Japan Tourism Agency, something, something. Ja, natuurlijk, die promoten van alles.
Oh, ik ben zo naïef. Oh jeetje, oké. Vragenronde. We kunnen als Nederlander veel van Japanners leren.
Ja.
Ik vond in Japan mijn, noem ik het goed uitspreken, ikigai.
Nee.
J-pop is beter dan K-pop.
Werkelijk waar, geen idee.
Ik wilde altijd al in Japan wonen.
Nee.
Japan is het paradijs voor mensen met autisme.
Nee, maar voor mij wel.
Oh, dat is wel interessant, want dat is een quote die je zelf hebt gezegd inderdaad in een radioprogramma een aantal jaren terug. Toen je eerste boek uitkwam, maar je ziet er helemaal niet autistisch uit. Dus ik ben benieuwd hoe je daar nu naar kijkt. Want toen woonde je nog niet in Japan, nu wel. Nou, we hebben volgens mij allerlei.
Nou, het is meer dat de andere autisten, die they're coming for me, als ik dat zeg. Want dat is natuurlijk niet iedereen hetzelfde.
Nee, dat
en ik kan natuurlijk wel generaliseren en zeggen van oké, het is autisme paradise voor mij. Maar dat wil niet zeggen dat dat voor iedereen zo is.
Nee, dat is ook zo. Dat is ook. Maar het zou ook kunnen zijn dat je nu je er woont, dat je merkt van, hé, want, nou ja, allereerst, bij het beginnen, in 2008 ging je voor het eerst naar Japan. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, toen wist ik dus eigenlijk niks van Japan. Alleen dat een vriendin van mij daar 2 maanden was. En zij vroeg mij of ik langs wilde komen. En ik was toen, mijn autistische obsessie was toen Disney parken, dus ik dacht, nou, ik weet dat ze in Tokio Disneyland hebben, dus die moet op mijn lijstje nog. Dus daar ga ik graag naartoe. Dus dat was eigenlijk de enige reden dat ik toen naar Japan ging.
Vind ik een goede reden al.
Ja.
Ja, vind ik wel. Volgens mij is dat geweldig, dat park.
Ze hebben er 2. Disneyland en Disney Sea. En vooral Disney Sea is heel uniek. Disneyland hebben ze natuurlijk in Amerika ook. En Disney Sea, dat is later gebouwd en daar hebben ze alles voor uit de kast getrokken, dus dat is echt fantastisch. Maar toen ik in 2008 dan hier kwam, zag ik ook van, oh, dit is wel echt heel anders en fijn. En ja, dat vraag mensen, wat was dat dan? Maar dat zijn verschillende dingen. De cultuur, ik vond de mensen heel behulpzaam en vriendelijk. En ik vond het ook heel leuk. Mijn vriendin zat toevallig in Harajuku, dus dan heb je ook wel meteen de mode hotspot. Dus ik vond het heel leuk om te zien hoe iedereen zo uniek gekleed was. En hoe mensen zichzelf zo lekker aan het uiten waren. En toen had ik al meteen zoiets van, oh, ik wil hier wel vaker naartoe. En ik was op dat moment fulltime fotograaf. Dus ik dacht, nou, hier wil ik dan ook wel fotograferen en dingen maken. En ik ben helemaal geïnspireerd. En dat was eigenlijk de reden om daarna ook nog meerdere malen terug te gaan. En ja, dan kwam ik er ook steeds meer achter dat het gewoon een heel prettig leven was voor mij. Met convenience stores die 24 uur open zijn. En treinen die op tijd rijden. En mensen die er gewoon in de trein gewoon stil zijn. En dat je netjes op een beurt wacht overal. En ik dacht, ja, het is wel echt heerlijk. En elke keer als ik dan naar Japan ging, kwam ik echt helemaal tot rust. En kon ik echt lekker werken. Lekker achterstallig werk inhalen. En ja, dus ik ging ook steeds langer dan naar Japan. En dan ging het ook 3 maanden. En dan zei ik tegen mensen, oké, eerste maand in Japan ga ik gewoon alleen maar foto's bewerken. Dus dan ging ik, voordat ik wegging, deed ik allemaal fotoshoots. Foto's bewerken. En dan in maand 2 ging ik misschien nog een klus doen. En dan ging ik voor bijvoorbeeld Cosmo Girl, Nederlandse Cosmo Girl, een reportage maken. En dan, maand 3 kon ik een beetje vakantie houden en mijn eigen website bijwerken en zo. Dus zo kon ik echt helemaal genieten en tot mijn recht komen eigenlijk.
Hoe sommige mensen wel eens dat zie ik ook wel eens bij cabaretiers of zo. Of schrijvers die dan ergens een klein vakantiehuisje of zo huren. Ergens in de duinen of zo. Om zich volledig te focussen. Dat was Japan voor jou. Echt even een rustmoment om je te focussen op je werk.
En ja, dat en inspiratie. En echt heel veel nieuwe energie. En,
ja, want je noemde net de wijk Harajuku. En dan moet ik denken aan Gwen Stefani. Die in begin 2000 toch een beetje die stijl populair maakte bij westerlingen. Die Harajuku girls die altijd om haar heen swirlden. Ja. Dat is dat, hè?
Ik moet zeggen, ik heb dat album destijds ook wel plat gedraaid, inderdaad.
Ja, dat was een goed album. Ja. Dus, maar oké, maar als je dat zegt, had je toen al dan wat met Japan? Want je vertelde nu, het begon eigenlijk met die vriendin in 2008. Maar had je ervoor al iets mee? Iets, ja, interesse?
Nee. Ik had ook geen idee. Ja, oké, ik weet niet precies wat eerder was. Ik denk dat Gwen Stefani's album wel eerder was. Maar dat had voor mij nog niet echt in mijn hoofd een connectie. Nou ja, ik bedoel, ik had het wel eens gezien ergens of zo. Maar ik had niet zoiets van, oh, daar moet ik naartoe. En dat had ik eigenlijk helemaal nog steeds niet toen ik ging. Ik had alleen zoiets, ik wil die Disney-stempel in mijn Disney-bingo-kaart. En ik weet dat Maan er is. En Maan is de vriendin van mij. En dat is dus gewoon gezellig. En wat er verder in Japan is, dan had ik eigenlijk nog niet echt heel erg bij stilgestaan.
En toen merkte je, nou, het is misschien ook wel fijn dat je dan zo open naar een land gaat en niet alle verwachtingen hebt die mensen misschien nu hebben van het land. Want dan kun je misschien teleurgesteld worden.
Ja, maar ik ben ook heel moeilijk, want ik ben echt zo'n autist wat dat betreft. Ik kan me nog heel goed herinneren met mijn ex. Die kwam dan soms van, voor de volgende vakantie, zullen we naar Malta? Dan had ik echt dacht, Malta? Waarom de fuck zou ik naar Malta gaan? En dan, ja, ik ben echt niet makkelijk overtuigd dan. Ik, bij alles had ik meteen zoiets van, nee, waarom zou ik daar niet gaan? Yeah. Maar als hij dan bijvoorbeeld iets zou kunnen noemen van, oh, maar ze hebben daar een bijzondere trein. Of, nou ja, Disneyland dan in dit geval. Dan zou ik dan wel gaan. En dan gaandeweg ontdekken van, oh, dat is hier eigenlijk wel heel leuk. Dus ik ben wat dat betreft vrij lastig over te halen. Dus het is beter om gewoon ergens heen te gaan, puur en alleen vanwege één, zeg maar, reden waarom ik er graag naartoe wil. En dan de rest maar gewoon een beetje te ontdekken. Want dan hoeft het ook niet leuk te zijn of zo.
Ja, dat je inderdaad door één ding over de streep wordt getrokken. En dan de rest er gratis bij krijgt.
Ja, en de rest. Ja, precies.
en nu moet ik zeggen, bij Disney, ben je dan niet heel erg overweldigd? Hoe zeg je dat? Was dat niet heel, dat heb ik sowieso wel met Japan.
Nee, eigenlijk, ja, ook wel, maar kijk, ik ga niet naar Disney op zondag. Ja. Ik zoek wel, ik ga wel op maandagochtend of zo dan, weet je wel. Het is niet dat ik daar de ellende op zoek. Maar daarbij heeft Disney vaak ook wel rustigere plekjes en zo. En het is, ja, nee, dat kan ik meestal wel redelijk handelen. En in dit geval dus ook. Dus als het heel leuk is, dan compenseert dat ook wel weer. Op een of andere manier, dan word je wel overprikkeld, maar dan heb je ook weer fijne prikkels en dat balanceert zich dan wel weer uit. Hoewel je dan wel de dag erna natuurlijk compleet verrot bent, dus je moet niet denken, oh, dan is het leuk, dus dan heb ik de energie en dan gaat het wel, want dat zo werkt niet. Maar het is wel zo dat ik dan gewoon die dag goed doorkom. Zo.
Ja, oké. Okay, want sowieso Japan lijkt me ook. Aan de ene kant denk ik bij Japan namelijk aan die prachtige tuinen die er zijn en de rust en de innerlijke rust ook heel erg. Maar ik denk ook aan drukte en metro's en heel veel mensen en lichten. En, dus het is zo'n contrasterend land of zo voor mij. Hoe is dat als je er echt, nou ja, allereerst toen je er continu een aantal maanden heen ging, hoe was dat voor jou?
Nou, het fijne is dus wel dat je dus kan kiezen waar je bent. Want inderdaad, het is heel druk in Shinjuku, waar ik dus ook heel graag naartoe gaan, hoewel ik daar de laatste tijd wel vaker dan ik zou willen naartoe gaan, omdat mensen er altijd willen afspreken. Maar als het aan mij zou liggen, dan zou ik daar niet komen. Dus gewoon in normale straten waar gewoon mensen wonen, is het gewoon rustig. En rustiger zelfs nog wel dan in Nederland.
Okay.
En de natuur is prachtig en er is heel veel natuur en er is superveel platteland. En daar is het gewoon heel erg rustig. En zelfs in de treinen, ook al zijn ze wel druk, meestal zijn de mensen ook nog daarin gewoon rustig en stil. Dus dan is het niet zo erg als dat een kippel is. Als een trein zeg maar vol is, maar het is wel schoon en het is stil. Dan vind ik het beter te handelen dan een Nederlandse trein waar je in een stiltecoupé zit en er zitten alsnog twee mensen te bellen, zeg maar.
Ja, dat snap ik wel. Ja, want die rust, komt die uit dat er dingen gebeuren die je verwacht? Of dat het allemaal wat meer gaat, dat er meer structuur is of zo qua cultuur?
Allebei, denk ik, ja. Ja, dus dat, ja, er is meer structuur. Je hoeft ook niet zo op je hoede te zijn of zo, vind ik. Je hoeft ook niet bang te zijn dat iemand gaat voordringen. Je hoeft niet zo heel erg bang te zijn dat iemand je laptop gaat stelen of zo, weet je wel. En je ziet heel vaak gewoon in Japan in een Starbucks of zo, als iemand zit te werken, dan moet die persoon even naar de wc en dan laat hij gewoon zijn laptop staan. Gewoon ook open en alles, ingelogd en alles. Gewoon laten staan, gewoon naar de wc, andere verdieping. En je kunt dat bij wijze van spreken uren laten staan en niemand zal er wat mee doen. En ja, ik vind het nog steeds niet gemakkelijk. Ik zit daar nog steeds niet lekker bij, hoor. Ik ben nog steeds, maar soms durf ik hem wel te laten staan, omdat ik geen zin heb om helemaal in te pakken, want dan ben je op het tafeltje kwijt natuurlijk. Maar dan doe ik wel, dan weet je, dan ga ik wel zeg maar uitloggen en zo. En dan ga ik, of doe ik hem wel dicht. Dat is, maar, en dan ben ik heel snel weer terug ook. Maar op zich hoeft het dus niet. Je hoeft niet zo. Ja, en ook, nou, wat ik zeg met vorderingen of zo, dat doen ze ook niet echt. Dus dat, ik bedoel, ja, dat is natuurlijk heel generaliserend. Er zal altijd wel een Japanner zijn die een asshole is. Dat heb je overal.
Ja.
Maar toch, het geeft mij wel rust.
Maar qua cultuur is dat wel echt een dingetje. Ook sowieso die gemeenschap, hè, die heel erg telt. Minder dan het individualisme wat weer in het Westen, of niet?
Nou, ja. Ik denk dat Japan best individualistisch is. Want het is niet gemeenschap als in, we zijn allemaal met z'n 10 honderden familie bij elkaar de hele tijd. Het is meer, het klinkt een beetje stom, maar het werkt wel. Mensen zijn gewoon bang wat andere mensen van ze denken. Dus als jij, zeg maar, als een ASO onbeschoft iets doet, dan is dat natuurlijk echt gênant. En dan sta je echt verschut. En dat is echt embarrassing. En dat wil je niet.
Ja.
En dat speelt bij heel veel mensen best wel mee de hele tijd. Maar niet alleen maar op een negatieve manier. Het is ook wel, kinderen worden gewoon van jongs af aan zo opgevoed. Ook op school en zo. Kinderen moeten op school hun eigen klaslokaal schoonmaken van jongs af aan. Maar ook, volgens mij ook gewoon de toiletten en de keuken en alles in de school. En daar leer je natuurlijk ook wel dat verantwoordelijkheidsgevoel van. Maar als ik het hier nu een zooitje maak, dan moet één van ons het ook gewoon opruimen. Of wij zelf. Of het had ook mij kunnen zijn. Zo.
Dus ja.
Mensen denken wel heel erg van, oké, wat heeft mijn actie voor een impact op het leven van een ander? Dat is ook niet per se dat ze het allemaal heel oprecht ook menen, maar het is ook gewoon heel erg aangeleerd. Maar dat werkt wel. Want je gaat het zelf ook doen. Dus als je hier voor het eerst naartoe komt en je bent hier een week. Ik zie dat met vriendinnen die ik hier naartoe uitnodig. Die komen hier dan een week. En zeg maar op dag 1 staan ze nog midden op een roltrap. Staan ze nog midden in een pad. Weet je wel? En dan na een paar dagen hebben ze ook in de gaten van, oh nee, wacht, dat laat ik even aan de kant gaan. En dat leer je zo snel aan. Maar dat is zo prettig ook, dat iedereen dat doet.
Ja.
En dat maakt mij niet eens uit of het gemeend is, of dat het aangeleerd is of zo. Of dat het gaat om, wat denken andere mensen van mij als ik een ASO ben. Maar het werkt gewoon zo smooth.
Ja, dat snap ik, want de uitwerking is hetzelfde. Ik bedoel, je intentie in dit geval maakt niet zo heel veel uit, natuurlijk.
Nee, precies. En
Ja,
ja, soms... Ik zag wat iemand op YouTube die zei zoiets van... shaming kan ook goed zijn. En ik had zoiets van... Ja, want shaming... Maar mensen die echt hele deranged dingen doen... Die moet je ook een beetje shamen. Want toen kunnen we elkaar een beetje in de... In het gareel houden, zeg maar. En toen dacht ik, oh ja, misschien zit er wel wat in eigenlijk. Tenminste,
nou,
hier
echt.
werkt dat best wel goed.
Ik dat denk ik, ik woon dan in Duitsland. Maar ook in Duitsland is dat ook dat ik denk, nou ja, inderdaad, een beetje shaming mag af en toe. zou ook wel zou niet misstaan.
Hoezo in Duitsland?
Nou ja, ik vind de mensen hier best wel, hoe zeg ik dat, aardig. Ze gaan heel erg uit van het negatieve van mensen of zo. Dat vind ik vaak wel heel erg heel erg naar of zo. Bijvoorbeeld, als je dan een speeltuintje hebt. Uit het leven gegrepen hoor, dit voorbeeld, gisteren. Als je dan een speeltuintje hebt, dan heb je zo'n zandbak, weet je wel. En ik dacht, oh, dat vindt mijn hond heel leuk om te graven. Hij had al gepoept, hij had al geplast. Helemaal goed. Maar dat mag dan niet. En er staat ook zo'n bordje, maar dat had ik niet gezien. En er wordt er wel meteen op gewezen, heel erg naar en negatief. En dan denk ik, ja, daar mag je ook wel een keer wat van zeggen. Dat juist, ja, ik weet niet. Ja, nee.
Ik vind dat wel grappig. Ik denk, in Japan zouden ze je daar ook absoluut op wijzen misschien.
Mm-hmm.
Maar... ze zouden echt van, oh, sorry, maar het spijt mij heel erg, maar dit mag niet. En dat heeft mij ook al geleerd, dat je zeg maar, ik ben als Nederlander gewend, als iemand mij in de weg staat, niet om het aardig te vragen. Weet je wel, om gewoon een soort van meteen echt zoiets te hebben van, ja, moet ons even op, idioot. Maar wat ik geleerd heb van hier, is dat het veel beter werkt, logisch. Is dat je het... zelfs al, zeg maar, ben ik obviously in the wrong. Dan nog zijn mensen van, spijt mij, sorry. Dit kan niet, maar ik heb hier een alternatieve oplossing. En toen ik dat op een gegeven moment zag, dacht ik, dat ga ik in Nederland ook proberen.
Yeah.
Dus dan zitten er van die mensen zitten dan zo in de stiltecoupé te praten. En in plaats van dat je dan zegt, het is hier een stiltecoupé, is het veel effectiever als jij dus zegt, sorry. Dat je even vanuit gaat dat zij het gewoon niet hebben gezien. En... sorry, misschien heb je het niet gezien, maar het is hier een stiltecoupé. Maar als je nou wil praten, als je nou hierboven gaat zitten, dan kan je daar lekker praten. En dan zie je ze nog steeds als Nederlanders natuurlijk zo van, ja. Maar dan gaan ze op een gegeven moment zeggen, oh ja, oké, nou ja, laten we dan maar inderdaad boven gaan zitten, oké.
Okay. Ja, maar dat klinkt toch veel fijner. Ja, dat klinkt toch veel fijn. Ja, maar dat inderdaad, die shame van... dat er inderdaad bij Nederlanders of en de Duitsers ook... wat meer shame mag zitten in hoe je inderdaad dingen zegt... en dat je maar overal mee moet bemoeien en de manier waarop. En ik vind dat wat dat betreft, inderdaad... daar kun je natuurlijk zelf ook mee uit een groep halen of zo. Als je op een bepaalde hele agressieve manier bijna... of passief-agressieve manier reageert.
Ja, al hoor ik wel van mensen, die Japanners die ik ken... dat zeg maar als je in een winkel werkt... Die vereisten om altijd zo, zeg maar, nou ja, the customer is always right idee, dat ook wel heel vervelend kan zijn op een bepaald punt. Dat snap ik dan ook wel weer.
Ja, ja hoe is dat dan als Nederlander? Want je zei al van, je went er wel heel snel aan. Dat merk ik aan vriendinnen ook die bij me zijn. Maar om dat helemaal, intrinsiek bijna te voelen, dat lijkt me heel erg lastig. Want je bent gewoon Nederlands, of gewoon Nederlands niet, maar je bent Nederlands.
Ja, nou dat gevoel, ik weet niet of ik dat misschien altijd... Nee, ik heb dat niet altijd gehad, want ik was altijd gewoon echt met beide handen. Waar bemoeit die mensen zich mee? Maar ik ben echt wel veranderd. Ik ben wat dat betreft... Ja, ik wil niet zeggen ik ben Japans, want dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar daar gaat iedereen dan ook over. Maar ik heb wel zeg maar meer dat die cultuur me zo eigen gemaakt... dat ik nu als ik in Nederland ben, dat ik wel waarschijnlijk opval als een vreemd. Maar dat was ik denk altijd al wel, maar omdat ik wel gewoon die normen en waarden nu van hier gewend ben. Dat kom ik waarschijnlijk iets te stijfjes en iets te nerveus over of zo, denk ik. Zo interpreteren wij dat dan als Nederlanders vaak.
Je moet je wel aanpassen natuurlijk. Je kunt niet zeggen, nou ja, ik blijf gewoon lekker mijn Nederlandse zelf. En je kiest er natuurlijk voor om naar land te gaan, omdat
je... Er zijn mensen die dat doen.
Oh.
Die inderdaad zo naar land gaan en dan in hun hele bubbel blijven met al hun Amerikaanse vrienden en zo.
Ja.
Maar daar kies ik bewust niet voor. Want ja, inderdaad, ik kies ervoor om hierheen te gaan. Dus, en het past ook beter bij me, dus het is nu zeker. Dus ja, nee, ik wil juist me zo aanpassen dat ik hier mee... Ik vind het ook heel grappig dat... Ik weet niet of het daar aan ligt, maar meestal als ik in een winkel ben hier... Vooral in mijn buurt, ik woon niet echt in het centrum, zeg maar. Ik woon niet echt waar heel veel buitenlanders wonen. Ik bedoel, het is niet niemand. We hebben wel eerst wel een universiteit, dus er zijn wel buitenlanders. Maar niet zoals in het centrum Tokio. Dus als ik naar een winkel ga, mensen gaan eigenlijk altijd gewoon in het Japans tegen mij praten. En ik vroeg me ook af of het ook komt met hoe ik sta, hoe ik eruit zie, hoe ik praat, hoe ik me kleed. Dat ze gewoon denken, oh ja, die woont hier, obviously. Want je kunt het wel zien aan mensen. Je kunt echt zien, oh, die woont hier al een tijdje. Dat heel duidelijk aan hun hele demeanor of zo.
Niets is leuker dan praten met Nederlanders van over de hele wereld. Maar het is tegelijkertijd veel werk. Onderzoeken, interviewen, monteren. Luister je graag naar Koffers Gepakt en wil je mij ondersteunen? Ga dan naar voipod.com/koffersgepakt. Voipod met een D. Wat grappig dat je dat dan, dat je daar naar helemaal gaat vormen ofzo. Ik heb mensen in verschillende landen gesproken. Maar je bent eigenlijk de eerste die echt zegt dat dat op die manier gebeurt. Want inderdaad, er zijn ook heel veel mensen die... Of het lijkt er niet zo op. Ik bedoel, het wijkt niet te veel af van Nederlands of zo. Of mensen die heel erg bij een Nederlandse clubje blijven. Of expats. Maar dat je zo gaat vormen naar inderdaad de cultuur. Dat is wel heel bijzonder daar.
Maar ik heb het idee dat ik daadwerkelijk gewoon een beter postuur heb. Bijvoorbeeld hier. Dat ik gewoon rechter op sta. Het is toch... Het is gewoon zo.
Want hoe lang woon je er nu?
Ja, eigenlijk dus nog maar 1,5 jaar. Maar ik kwam hier natuurlijk... In ieder geval vanaf 2006 kwam ik hier elk jaar al wel echt een aantal maanden.
Ja. Dat heeft ook natuurlijk effect. Ja, dat neem je allemaal mee. Dan woon je er niet vast, maar dan nog als je er zo vaak bent. Ja. Hoe is dat dan met... Want ja. Je zei ook van, hè, ik wil niet met allemaal Nederlanders per se hier omgaan. Of met alleen maar expats of andere immigranten. Hoe is dat? Immigranten klinkt ook zo raar. Maar geëmigreerden... Maar hoe is dat er dan om mensen te leren kennen? Gaat dat makkelijk daar? Echt Japanners?
Nou moet ik zeggen dat ik best wel toch wel terugval op een aantal Nederlanders die ik ken hier. Maar ik had al Japanse vriendinnen voordat ik hier naartoe verhuisde. Echt, thank God ook, want die hebben me echt heel erg geholpen in het begin. En eentje kende ik via werk en de andere ken ik via Pokémon Go.
Oh.
Dus die heb ik ontmoet bij een Pokestop.
Wat een goed verhaal. Ja. Wat een Japans verhaal is dat. Jeetje.
ja, dat was heel leuk. Ik was op het vliegveld en zij en haar man waren daar ook. En ze zaten bij die Pokestop en ik was daar ook. En in Pokémon kan het goed zijn om met buitenlandse vrienden te ruilen. En met buitenlandse mensen vrienden te worden. Omdat het gewoon in het spel geeft dat je meer... voordelen in sommige dingen. Dus ik dacht zo, hey, daar zijn buitenlanders die spelen Pokémon, daar ga ik vrienden mee worden. En het was net de dag voordat ik terug naar Nederland ging. En ik was op het vliegveld omdat ik daar mijn hotel had. Dus wij waren vrienden geworden, maar dat was het eigenlijk. En in die app kun je dus niet, je kunt niet chatten of zo. Dus, maar toen ging ik dus naar Japan en je kunt wel elke dag elkaar een soort cadeautje sturen. Dus dat is dan zo'n aanzichtkaart van een plaats waar je dan op dat moment bent of geweest bent in het spel. Maar je kunt niet er een boodschap op schrijven. Het enige wat je dus kunt doen is je eigen Pokémon naam veranderen. Dus je hebt zeg maar, ja, jij bent aan het spelen, je bent een Pokémon en die Pokémon heeft een bijnaam. En dat kan de ander zien. Dus dat is het enige eigenlijk wat die ander kan zien. Dus ik had in mijn naam gezet van ik kom naar Japan en dan de datum. En toen zag ik dat Mariko in haar naam had gezet. Iets van, hey, afspreken. En toen had ze een stukje van een e-mailadres, dat ze zo heel cryptisch had ze dat opgeschreven, dat het Gmail was. Nee. Dus ik dacht, oh nee, volgens mij bedoelt ze dat. Dus ik mailen. En toen zijn we gaan mailen.
Oh,
en nou ja, toen hebben we dus afgesproken hier daarna om dus, ja, weer Pokémon te gaan spelen. En nou, we hebben een aantal keer Pokémon gespeeld en toen zijn we gewoon gaan eten en gewoon andere dingen gaan doen. Dus ja.
Wauw, wat een goed verhaal. Dat je zo iemand hebt ontmoet via een Pokestop, wauw.
Grappig, ja.
Ja, maar dan dat zij dat al zegt van, hey, zullen we afspreken? Dat druist wel in tegen mijn vooroordelen over Japanners, dat die wat gereserveerder zijn. Nee, dat heb je net ook al een beetje verteld. Wat gereserveerder, wat rustiger, wat stijver noemde jij zelfs. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen.
Nee, Nee, dat geldt niet voor iedereen. Plus, nou zijn mijn vrienden natuurlijk wel Japanners die Engels spreken. En die dus ook een tijdje in hun leven in een ander land hebben gewoond.
Ja.
Dus ik denk wat dat betreft dat we daar ook een overeenkomst hebben. Mijn vriendin Kay, die ik via werk ken, die is opgegroeid in Spanje. Mariko die geeft ook Japanse les. Die spreekt zelf heel goed Engels. Die geeft Japanse les aan Engels sprekende mensen. Die heeft ook een tijdje in het buitenland gewoond. Dus dat is ook natuurlijk wel een slag mens of zo, waar je dan makkelijker bevriend mee wordt. Allereerst al puur omdat de taal natuurlijk anders een probleem zou worden.
Ja. Ja, want hoe zit dat met de taal eigenlijk? Want ik las, wat ik al een aantal keer noemde inderdaad, je boek is uitgekomen in september. Deze autist gaat naar Japan. En daarin vertel je volgens mij...
Deze autist ging naar Japan.
Ging naar Japan, oh, echt? Oh,
ging
sorry.
Naar Japan.
Deze autist ging naar Japan.
Ging naar Japan.
Dat is een goede aanvulling.
Dat zal je verbazen.
Excuus, ja. als ondertitel inderdaad. Ja, en daar las ik ook dat je... Ik weet helemaal niet wat ik wilde zeggen meer. Waar had ik het over in het begin?
De taal.
Oh, dat was het. Precies. Dat je inderdaad zegt van... God, ik kon eigenlijk net een matcha latte bestellen. En that's it. Hoe is dat nu dan?
Ja. Iets beter.
Iets beter.
Het is gewoon... Hoe noem je dat? De learning curve is heel erg steep, zeg maar. Het is heel moeilijk om te beginnen in het Japans. Want het is niet normaal. Kijk, als je andere talen leert, dan kan je ook nog misschien kan je het lezen of zo. Maar in het Japans heb je natuurlijk, je hebt die tekens.
Ja.
Dus je kunt het zowel hoorbaar niet verstaan, maar je kunt het ook niet lezen. En wat je hoort en wat je leest, dat kun je niet aan elkaar koppelen. Want je weet maar goed niet wat er staat. Dus dat is best wel moeilijk. En dat maakt het dus ook wel. Stel ik lees een zin en er staan twee kanji in die ik niet ken, dan begrijp ik soms de hele zin. Terwijl als het geschreven zou zijn in Romaji, zeg maar westerse letters, dan zou je nog kunnen denken, dan hoor je het woord en dan denk je misschien, oh, ik heb het woord vaker gehoord. Dus dan kun je het gewoon uitspreken als je het ziet staan.
Ja.
Als ik twee kanji zie staan, dan ja, geen idee. Echt nul. Nou kun je wel soms nog in die kanji kun je nog een betekenis aan de, zeg maar, ja, aan het figuurtje, zeg maar. Dus ik lees soms ook Japanse zinnen en dan zeg ik gewoon het Nederlandse woord, omdat ik wel weet wat die kanji is als plaatje, zeg maar, later of zo. Maar dat ik dan gewoon niet weet hoe je het uitspreekt in die zin. Dus dat maakt het echt soort van dubbel zo moeilijk. Dus je hebt best wel veel, en de grammatica is compleet anders. Het is echt compleet andersom. En je hebt dus best wel veel basiskennis nodig. Ik kan niet gewoon de tv aanzetten, naar Japans gaan luisteren en dan denken, nou, dat valt dan wel langzaam en zeker allemaal op zijn plek. Want er valt helemaal niks, want het is gewoon zo anders. Het is niet dat het magically tot me komt als ik er maar vaak genoeg naar luister of zo.
Ja.
Dus je moet daar echt wel even wat uren in steken.
Ben je dan streng voor jezelf dat je denkt, oké, ik moet binnen 2 jaar, moet ik Japans kunnen, dit niveau? Of valt het wel mee?
Nee, het valt mee omdat ik de eerste anderhalf jaar eigenlijk alleen maar bezig ben geweest met het bedrijf. Dus dat staat nu. Dus nu heb ik eindelijk sinds vorige maand, heb ik nu elke week les in het buurthuis.
Okay.
En dat zijn vrijwilligers en die kunnen gewoon mee praten, basically. En die in het Japans. En dat gaat op zich wel, als ze het een beetje basic houden. Ik had nu pas dat ik dacht, nou, ik heb nu een soort van ruimte nu in mijn leven om hier eindelijk mee te gaan beginnen.
Ja, dat duurt lang, hè, voordat je inderdaad, je bent zo met jezelf nog bezig en met waar je woont. En dan wordt die cirkel of zo om je heen steeds groter. Van, oh ja, nu ga ik iets van sport doen en nu ga ik mensen leren kennen.
Ja, precies. Dat sport was ook iets. Ik was met Mariko en Mariko die heeft dus in dezelfde plaats gewoond als waar ik woon. En die zei ook, ja, volgens mij is er gewoon een heel groot zwembad bij jou om de hoek. En ik zo, wat? Is er gewoon een zwembad bij mij om de hoek? Ja, kijk daar. Letterlijk 5 minuten lopen bij mijn huis vandaan. Schijnbaar een heel groot zwembad. Heel goedkoop ook. Gewoon gesponsord door de gemeente. Verwarmd door de afvalverbrandingscentrale.
Oh jee.
Ik had geen idee. 1,5 jaar lang. Echt heel, heel stom. Maar
raar,
daar heb je gewoon geen ruimte voor of zo.
Ja, Ja, je bent inderdaad zo. Het is ook zo overweldigend als je dan ergens in een land bent. Dit is Duitsland, waar ik was dan in, maar dat is niet te vergelijken. Maar toch, ik kon ook de taal niet. En dan komt dat al zo binnen. En dan is alles in een taal die je niet snapt. En borden en weet ik veel wat. En alles ziet er anders uit. Ik vond het ook heel
dat
heftig.
Dat je denkt, oh, ik moet mijn stoppenkast laten vervangen.
Ja.
Mega project. Telefoonabonnement afsluiten. Mega project.
Ja, ja.
Moedervlek van mijn been af laten snijden. Oh mijn god, hoe ga ik dat doen dan? Het is echt, alles is een soort van ineens een mega worden. Wat je normaal gesproken denkt, nou oké, ik bel even de huisarts en ik weet hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Ineens heb je geen vertrouwen in één.
Nee, dat is zo. Alles is een soort quest of zo. En dat zie ik het wel eens als een soort game quest. Ja. Hey, en je zei net al over hè, woorden en grammatica en de taal. In het begin vroeg ik jou, ik vond in Japan mijn ikigai. En ik kan geen Japans, ikigai. Misschien spreek ik het helemaal. Ja, ik wou net zeggen, hoe spreek ik het uit?
Ja, prima.
Oh, daar valt me weer mee. Hey, maar wat betekent dat? Want dat is een bekend boek, hè? Een bekend zelfhulpboek. Er zijn er heel veel van, volgens mij, gebaseerd op Japanse filosofie.
Ja,
maar die,
nou, Japanse woorden uit het woordenboek. Ja, nee, ja ikke is van, zeg maar, betekent leven, basically. Of zijn.
Ja.
Zeg maar, zijn, maar dan voor levende dingen. En gai, zeg maar, de manier van leven, de manier van leven eigenlijk, of hoe je leeft, dat is het eigenlijk.
En je zegt, ik vond dat... ik vond in Japan mijn... Nee, dat heb je niet gevonden. Maar is dat überhaupt een ding in Japan?
Nou, nee, ja, dat is dus de grap. Ik heb het daar met mijn Japanse vriendinnen over gehad. En die vinden dat echt een heel grappig fenomeen. Dat wij in het Westen... zeg maar, heel veel betekenis hangen aan die woorden. Terwijl zij zeggen, als je de gemiddelde Japanner vraagt... Wat is je ikigai? Wat is jouw motivatie voor het leven? Dan krijg je eigenlijk gewoon hele basic antwoorden die wij ook zouden geven. Het is gewoon, ja, mijn werk. Ja, mijn kinderen. En mijn vriendin zei, ikigai zoeken, dat is echt iets voor bejaarden. Dat is voor als je met pensioen bent gegaan en je hebt gewoon niks meer te doen ineens. En dan denk je, wat moet ik aan je godsnaam gaan doen met mijn leven? Dan ga je misschien eens bedenken, goh, wat is mijn ikigai nu? Maar daarvoor is het niet echt een ding. Ja. Daarbij in het boek hebben ze zo'n vier van die cirkels waar je van taal krijgt, wat de wereld nodig heeft, waar je goed in bent en blablabla. Maar dat is eigenlijk ook helemaal niet onderdeel van de definitie. Het is een beetje een soort van bijbedacht, een filosofie. Maar dat is niet per se wat ze hier in Japan zouden zien als ikigai. Maar de grap is wel, want Japan is ook best wel, wat we net ook zeiden, dat toerismebureaus en zo... Japan promoot zichzelf nu weer zo van... Kom naar Japan en vind je ikigai.
Yeah.
Oh. Dat was een advertentie van ANA, All Nippon Airlines. Die hadden echt hun internationale tickets. Zo van, vlieg nu naar Japan voor de ikigai. En doe je niet nou?
Oh, dus die gaan daar wel goed op. Die liften meteen mee.
Goed op mee.
Ja.
Ja.
Oh. Maar dat is wel een ding, hè? Dat we inderdaad... sowieso vind ik wel... Nou, ik woon in Düsseldorf. Ik had gelezen... Ik woon hier pas ik woon hier pas heel kort, hoor. Dus, maar ik had gelezen... dat hier de grootste... hoe noem je dat? Groep van Japanners woont. In het buitenland.
Oh, dat klopt volgens mij, ja. Ja, ja.
Er zijn hier ook
heel veel leuke winkels.
Precies, dat wilde ik net zeggen. Er zijn hier zoveel leuke... Meteen even promotie. Vind je ikigai in Düsseldorf? Dat kan blijkbaar ook. Met alle Japanse winkels. Maar ook restaurants. En ik zal deze week... Moet ik echt naar zo'n winkeltje. Het ziet er allemaal zo leuk uit. Ik heb geen idee altijd wat ik moet kopen.
Toen ik nog in Nederland woonde... Toen bestelde ik ook heel veel Japanse... eten en drinken vanuit Duitsland.
Oh, echt?
Zo'n webshop telde. Als je meer dan 100 euro bestelde, dan was het te bezorgen niet zo heel duur.
Ah. Oh, dus dat is wel echt een
hele mandje vol met...
met allemaal lekkere dingen, ja.
Ja.
Ja, ik vind dat ook heel leuk. Ja. Ja, ik moet er ook echt heen. Maar ik weet nooit wat ik moet bestellen of zo. Dus dan ik dacht ook hier van, oké, dit is mijn kans. Japanse vrienden vinden. Zorgen dat ze mij uit eten nemen. Neem ik hun uit eten, hutspot.
Ja.
En dan weet ik eindelijk... Nee, maar er zijn hier zoveel leuke dingen. Wat wilde ik nou zeggen? Waar wilde ik heen? Oh ja, dat wilde ik zeggen. Dat er wel echt... Dat Japan en alle invloeden uit Japan heel erg naar het westen komen. Hè? En dat er heel veel... Ja, nee, je zei al matcha latte. Dat staat op elke kaart al... allerlei dingen. Nou, Pokémon hadden we het over. In de cultuur, in de popcultuur wordt het ook echt heel... Ja, ook J-pop, daar hadden we het over. Nee, dat luister je zelf niet, zei je?
Nee.
Nee. J-pop, K-pop.
De cultuur is natuurlijk wel een exportding. En Korea is daar volgens mij nog groter in. Die hebben ook echt daadwerkelijk gezien van... Oké, onze cultuur is gewoon een van onze hele grote markten die wij exporteren.
Ja, slim.
En Japan heeft nu zoiets van... Shit, we hebben dit een beetje laten liggen de afgelopen 10 jaar. Gaan we ook weer even vol gas op. We gaan ook weer even onze cultuur als export zien. Ja.
Maar je moet er dus wel als toerist of als je plannen hebt om te gaan emigreren, dat je er rekening mee houdt. Niet hè, die naïviteit die ik zei, dat ik echt dacht van, oh, ik wist dat helemaal niet. Maar dat je wel in je achterhoofd houdt, oké, dit is bedacht door een marketingbureau waarschijnlijk, of dit is betaald door de overheid.
Ik moet heel erg lachen, want je hebt dus nu in Shinjuku, heb je zijn nieuwe toren geopend, hele hoge Bokkabber en Kabukicho Tower, geloof ik. Anyway. Dat daar zit dus een soort food court beneden. En het heeft allemaal neon en weet je, tekens. En een paar van die oude stijl illustraties. En weet je, samurai ninjas, bla bla bla. En het is zo grappig, want het is echt zo van, dit is Japan, wat een toerist verwacht of zo dat het is.
Ja.
Alsof het net zo goed in Rotterdam in de markthal had kunnen zitten. Zeg maar. Stel je opent een hip sushi restaurant in ramen restaurant ergens in Rotterdam en je doet dan allemaal van die neon en een paar van die sakura bomen en zo en dan echt van die pony gates en dan denk je eigenlijk, ja, Japans restaurant. Zo ziet het er daar dus ook uit. En het is zo grappig, een soort van full circle van ja, karikatuur van hun eigen cultuur of zo.
Ja, dat moest je ook aan denken.
Dat zoeken de toeristen ook en dan krijg je dat ook.
Maar is het dan moet je ook oppassen, nou niet per se iemand speciaal, maar qua overheid, dat je niet die karikatuur werkelijkheid laat worden. En dat niet de echte cultuur overschaduwt of zo. Dat je dan, ja, net zoals bij...
Het probleem heeft Japan volgens mij al een tijdje dat, zeg maar, de karikatuur, het imago, hele imago van Japan, wat je ook op tv ziet, is vrijwel altijd een soort karikatuur van Japan.
Ja.
Ik probeer ook altijd mensen uit te leggen, maar dat klinkt heel stom, want dat is voor mij zo logisch. Maar dat Japanners zijn ook gewoon mensen, zoals jij en ik. En zeg maar, net als je kan ook zeggen, oh, de Nederlander is heel zuinig. Maar dat is natuurlijk niet. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat als je elke Nederlander van straat doet, dat het allemaal gieren zijn die elkaar alleen maar tikjes verhalen sturen. Zo is niet iedereen.
Nee.
En mensen zijn verschillend. En je hebt overal verschillende... Of dat ze zeggen... Oh ja, nu is het, de Japanners zijn heel eenzaam. Ja, dat is ook ergens op tv geweest. Dus een documentaire over hoe eenzaam ze allemaal niet zijn. En dan denk je... Kom eens buiten in het weekend. Of ga ergens naartoe in het weekend. En je ziet zoveel mensen die gewoon... Nee, met z'n allen, met vriendinnen, met familie... Met weet ik veel wie, plezier aan het maken zijn. Ja, natuurlijk zijn er ook eenzame mensen. Maar... Het wordt altijd zo zwart-wit gezien of zo. Terwijl, nou ja, bij Nederland zou je dat ook niet zo doen, denk ik.
Nee, dat is ook zo, ja. Dus je moet er ook echt heen om het echt... En niet alleen maar naar een grote stad. Maar gewoon echt de verschillen zien. Want daar zit natuurlijk ook nog verschil in. Of je in een stad bent of op het platteland bent. Qua stad, een hele grote stad, zal misschien niet zo heel veel verschillen... qua cultuur en mentaliteit van een grote Nederlandse of Amerikaanse stad of zo.
Ik denk dat dat alsnog wel veel verschilt. Ik denk dat het alsnog wel veel verschilt. Maar als je wel alleen op toeristische plekken komt, ja, dan natuurlijk zie je vooral toeristisch Japan. En dat is ook niet erg. Maar als je er dan gaat wonen, dat is wel echt wel anders.
Ja, dat is ook zo. Ja, nou, wat ik al zei, meer daarover. Als je meer daarover wil weten, je luistert. Deze autist ging naar Japan. Die is nu volgens mij over via elke boekwinkel online en in de winkel te vinden. Als laatste vraag wil ik je namelijk nog heel erg graag tips en advies vragen voor anderen die luisteren en denken, hey, dat klinkt goed, ik wil ook naar Japan, ik wil emigreren. Wat voor tips heb jij? Want je zei al, bepaalde dingen die kosten heel veel tijd en zijn echt zo'n game quest. Ja. Waar begin ik?
Ja, één tip die ik wist dat ik eerder had geweten, is dat je, ik probeerde heel vaak dingen om te zetten. Dus ik had een Nederlands account bij X. Ik bedoel niet Twitter, maar er random iets. En dan wilde ik het omzetten naar een Japans account. En dat is eigenlijk vrij onmogelijk alles. Dus wat mij waarschijnlijk tijd had gescheeld, is om gewoon overal nieuwe accounts aan te maken voor alles. New country, new you. Probeer alsjeblieft niet dus dingen te verhuizen of over te zetten. Dat is een drama. Verder. Nou ja, sowieso naar Japan verhuizen. Er zijn vrij veel visumvoorwaarden en eisen. Dat is wel even belangrijk om je daar heel goed in te verdiepen. Mensen lezen vaak op internet: oh, er zijn in Japan er huizen voor $5000 te koop in het platteland. Dat wil ik en dan kan ik daar gaan wonen. Ja, dat klinkt allemaal leuk en aardig, maar hoe ga je er dan wonen? Want waar ga je het visum vandaan halen? Want dat is stap 1.
Ja.
Dus dat is denk ik wel een ding.
Dus je moet niet verwachten als je heel graag naar Japan wil dat je dan dat visum kan aanvragen en dat je dan al een huis hebt gehuurd of zo. Ik weet niet eens of dat kan. En binnen een half jaar er kan zitten. Zo werkt dat niet. Ja, precies. Ja.
Nou ja, het kan alleen je moet de regels volgen.
Okay.
Dat is zeg maar in Japan, er zijn regels en die moet je volgen. Als er iets is wat zeg maar binnen de regels is, maar het is vreemd en niet normaal, maar het is wel, mag volgens de regels wel, dan is het oké. Okay. Maar het punt is, je moet de regels volgen en iemand anders, de ambtenaar, die moet jou goedkeuren. Dus die maak je het heel makkelijk als jij de regels volgt. Dat is sowieso een beetje de regel met alles in Japan. Dat zolang jij de regels volgt, naar de letter, dan heb je waarschijnlijk geen problemen. Zodra jij het net even anders probeert te doen, buiten de regels om, wordt het lastig.
Dat is zo grappig, want dat is best wel tegenstrijdig met wat we in Nederland gewend zijn. Want vaak als je met een grote mond en een brutale bek komt.
Het gaat heel erg mis met de Nederlanders hier.
Ja.
En ik heb misschien dat ook wel eens bij vriendinnen. Zo van, ja, maar dat is toch eigenlijk niet eerlijk. Ja, dat is toch eigenlijk niet belachelijk. Maar ik wil gewoon alleen maar even dit. Ik wil alleen maar even dat. Nee, je snapt de game niet. De game is, dit is de regel. Jij houdt je eraan. Als er een andere regel is waarin staat dat jij, weet ik veel. Ja, stel, iemand had een voorbeeld, volgens mij was het zo van dat je een afspraak niet mocht afzeggen. Maar je mocht hem wel verplaatsen. Als je hem dan verplaatst naar zeg maar over 2 weken en je zegt hem dan af, dan is er geen probleem. Weet je, zulke gekkigheid. Maar dan volg je gewoon de regels en dan werkt het. Zo werkt het hele land ongeveer. Dat is
wel goed. Dus geen loopholes proberen te vinden van dit kan sneller. Of ik heb een idee, ik heb een suggestie.
Ja, nee, kijk, loopholes binnen de regels kan absoluut. Loopholes buiten de regels niet doen. Want je moet beseffen, er zit iemand daar aan de andere kant te werken, die er zijn stempel op moet zetten. En die krijgt gezeik als hij de regels niet heeft. Dus zolang je gewoon naar de letter van de regel doet, ook al is het een soort loophole en gebruik je die regel op een manier een beetje vreemd is, dat is niet erg. Maar nee, niet proberen zeg maar de uitzondering te willen zijn. Want het is echt zo super Nederlander, maar dat werkt dus niet.
Oké. Okay. Ja, want dat is inderdaad super Nederlands volgens mij om te doen. Ja. Maar hoe?
Ja, maar ik wil alleen eventjes. Ja, maar ik hoef alleen maar even. Nee.
Precies. Ja, maar dat is wel een ding wat je echt moet afleren. Ja, maar je zei al, voor mij past het hier. En ik zelfs al na anderhalf jaar dat je echt daar goed voelt. En dus het is echt voor vast dat je daarheen bent getrokken. Want je zei al van, hè, ik ben heel lang op en af een beetje gegaan. Hè, dat ik een aantal maanden hier mijn rust echt pakte. Maar nu ben je daar echt naartoe geëmigreerd.
Ja, waardoor het wel een stukje verliest hoor, van dat ik kom hier compleet tot rust en wat heerlijk allemaal hoor. Dat is wel echt een dingetje, dat als je daar dan eenmaal woont, dan neem je natuurlijk al die dingen gewoon mee. Dus dat is wel een nadeeltje.